In Genesis 19 waren wij, min of meer, want vorige keer zijn we langs allerlei schriftplaatsen gegaan waar melding gemaakt wordt van Sodom en Gomorra. En dat om aan te geven dat die historie wel degelijk fungeert als waarschuwend voorbeeld, en aanschouwelijk voorbeeld dus ook, van het oordeel dat God ooit over de wereld als zodanig zal brengen, over verschillende volkeren en zelfs over de hele schepping. En vervolgens komen wij in het laatste stukje van Genesis 19, waarover ik natuurlijk ook wel het een en ander gezegd heb, vooruitgrijpend, want daar vinden we dat Lot weliswaar, dat is vanaf vers 30 ongeveer, dat Lot en zijn dochters terecht waren gekomen in de stad met de naam Zoar. Dat wil zeggen, die kleine stad die dan gespaard is geworden. En daar is hij dan ook maar even, want vanaf vers 30 staat er dan, Lot toog op uit Zoar en woonde op de berg en zijn twee dochters met hem, want hij vreesde binnen Zoar te wonen. Wat ik ervan begrepen heb en gezien, is dat Zoar gelegen was aan de zuidoostkant van wat nu de Dode Zee is. En als je vandaar de bergen intrekt, dan ben je dus in het gebergte van Moab. Iets zuidelijker ben je dan in het gebied van Edom, gebergte Seir. En noordelijker ben je dan in Amman, kom je terecht. Dat wil zeggen, dat is min of meer tegenover waar Sodom zelf lag. En waarvan de restanten gezien kunnen worden. En waar men officieel nog op de kaart heeft staan, de berg Sodom. Dat is de zuidwestkant van de Dode Zee. Of wat daar dan nog van over is, want het valt er allemaal langzamerhand helemaal droog. Hè? Maar dat terzijde. Bij Zoar waren wij, en Zoar betekent ijsklein. Ik heb u in het verleden gezegd, waarschijnlijk, en anders doe ik het nu alsnog natuurlijk. Er worden vijf plaatsen genoemd feitelijk. Sodom, Gomorra, Adam en Zebuwim, Zoar. Maar Zoar wordt gespaard. Zodat, kijk even naar mijn hand. Zodat die vier die worden geoordeeld en die vijf die blijft nog over. Dit is een vast Bijbelse verhouding. Waar ik liever niet al te veel op inga. Maar het is een vaste Bijbelse verhouding die zich uitdrukt in onze hand in elk geval. Vier aan de ene kant en één opponeerbaar heet dat. Want dat, zo noemen we de duim, opponeerbaar. En u kent langzamerhand het kunstje, weet u wel. Zo blijft die collectezak blijft zo aan mijn hand hangen. U ziet niet hoe, maar het is die duim die erachter zit. Dat weet u, dus het valt niet op. Maar zo werkt dat. Die vier, dat is wel aardig, maar vier in zichzelf heb je niet zoveel aan. Je hebt die vijfde aan de andere kant nodig. Mijn jongere broer zou dat niet hebben, zo'n verleden, maar die zou dat niet hebben kunnen demonstreren. Want die pakt alles zo met de duim aan dezelfde kant. Dat is het syndroom van Down. Die mes en vork, allemaal zo, de duim bovenop. Geen op- en neerbare, dat is kenmerkend. Of ze het allemaal hebben zo, weet ik niet, maar het is wel een van de kenmerken. Er is iets met die vijf. Dat is omdat in de getalsymboliek, dat is niet alleen in de, sommigen denken dat het specifiek een kunstje is van de Bijbel, maar zo is het niet. Het is iets uit de natuur. Ik bedoel, Piet heette het in ieder geval. Pythagoras, die had de Bijbel ook niet, voor zover ik weet. Maar die kende wel de enige eigenschappen van getallen, ook wat de symboliek betreft. Vier staat namelijk voor de zienlijke dingen. Namelijk daarmee ook per definitie de vergankelijke dingen. Vier is altijd tijdelijk. Maar alle materiële zaken worden uitgedrukt op een of andere wijze in vier. Je telt dan de vier hoeken der aarde. Dat het er net zo goed zes kunnen zijn of acht of weet je veel. Maar het zijn er nu eenmaal vier. Dat heeft iemand ooit besloten. Zo hoort het namelijk. Hè? De vier elementen, de vier aggregatietoestanden, de vier windrichtingen. Wat je, het is altijd vier. Dat gaat over de materie, de vergankelijke dingen. En daar tegenover staat de vijf. Die horen bij elkaar uiteraard. Maar vijf staat voor onzinnelijke dingen. Verborgen dingen. Binnen min of meer bijbelse dan wel theologische context wordt wel eens gezegd dat vijf staat voor genade. Dan is men er dichtbij. Ik weet niet wat de argumentatie is. Ben ik vergeten, denk ik. Maar toen maar. Er komt er dichtbij, maar het is niet diep genoeg. Het is niet fundamenteel genoeg. Net zo min als dat je van vier kunt zeggen dat het voor de wet staat. Hoewel, het heeft ermee te maken, want wet is gelegd op het vlees, op de oude mens. En dat is nou eenmaal vier. Dus dat klopt wel. Daarna kreeg je het driehoeksgetal van vier, dat is dan weer 10. En zo kom je van vier toch bij 10, maar laat me zitten. Dat is allemaal. Dat hoef je allemaal niet te onthouden. Maar wat je wel vindt is dat de vierde geïnstalleerde bedeling in de Bijbel is inderdaad die van de wet. Dat klopt dus wel. En het is ook de eerste die ook weer beëindigd is. En die eindigt trouwens ook met een vier. Met één kruis. Dat voor dat doel dan weliswaar rechtop gezet is. Maar toen maar. Ach, wat ik allemaal nou weer niet moet zeggen. Ja. U weet dat de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel zijn er handen werkt. U weet dat de 48 klassieke sterrenbeelden uitdrukking geven aan bijbelse waarheid, een bijbelse heilsgeschiedenis. Toen heeft men tegen ingebracht, ja, maar van het kruis kon men niet weten. Hoe komt er dan toch een zuiderkruis aan de hemel te staan enzovoort. Want van dat kruis, dat kun je in het hele Oude Testament zelfs niet lezen. En hoe kan het dan dat het in die oude sterrenbeelden een plaats heeft? Dan moet ik u zeggen, dat is een misverstand, dit. Want van oudsher is de taf, wordt de taf, de letter taf, geschreven als één kruis. Meestal zo, als een x dan, hè, liggend. Maar soms ook rechtop. En dat is de laatste letter van het Fenicisch alfabet, daarmee ook van het Hebreeuws alfabet trouwens. En voor zover het een getalswaarde heeft, is het de 400. Men telt ook niet verder dan 400 in cijfers. Daarom moet je cijfers samenstellen. Hè? Dat is de Romeinse cijfers, die tellen ook maar tot 1000 geloof ik. Met een M en dan heb je het gehad, dat moet je, de rest moet je samenstellen. In het Hebreeuws gaat het ook zo. Maar de taf is van oudsher een bekend teken, ook in de Oosterse mystieken, Aziatische bedoel ik, enzovoorts. En dat is niet ontleend aan het kruis of de kruisiging van de Heer Jezus, maar het is andersom. Het kruis is ontleend aan het ouderwetse teken van de vier, want ook onze vier schrijven wij fundamenteel als één kruis. En om het te onderscheiden van het plusteken, zetten we er nog even een dwarslijntje aan. Heb je dat nog? Onze vier is ook gewoon maar dit. Maar we doen er een opstaande streep aan, of recht of schuin, om aan te geven dat het niet een plusteken is. Dat is het, maar we schrijven het nog steeds zo. Het is dus echt heel oud. Maar ja, hier moet ik allemaal niet over praten. Maar vier steden werden verwoest. Maar er is nog een vijfde, die is uiteraard klein, dat kun je ook zo zien. Hè? En die is van andere orde, die wordt gespaard. Dat is eigenlijk van dezelfde orde, maar hij wordt apart gehouden, hoort er wel bij. Maar goed. En die heet klein te zijn. Ik zei al, bij die getalsymboliek drukt zich bijvoorbeeld uit in de vierde bedeling, dat is die van de wet. Dat kent u, hè? De eerste is die van... Die noemen wij die van het geweten, dan heb je die van het menselijk bestuur, dan heb je die van de belofte. heeft met Abraham rechtstreeks verzoend. En dan komt de wet onder Mozes. Dat is de eerste die ook beëindigd wordt. Met één kruis enzovoort. En daarna krijg je als vervolg daarop. En in hoge mate ook als vervulling daarvan. Alsnog de vijf. Dat te zeggen, dat is onze bedeling. Die noemen wij dan ook de bedeling van de genade. Begrijp je me goed? De lui die zeggen dat vijf staat voor genade, die kennen dit hele verhaal van die bedelingen niet eens. Ze komen langs een andere route terecht. Maar zo is het wel. En die vijfde bedeling waarin wij leven is de vervulling van de drie, van de beloften. Hij loopt van drie uit in de vijf. En de vier stond er apart naast, zegt de gelaten brief. Heb je dat nog? En de Hebreeënbrief zegt, wij leven in die vijf, maar die wordt vooraf geschaduwd. Die wordt uitgebeeld tevoren, in de symbolische wijze, in de vier. Maar hij is beloofd in de drie. En dit soort dingen, dat zou Pythagoras kunnen zijn. Niet dat ik het daar vandaan heb, hoor. Echt niet. Dit is gewoon het resultaat van bijbelstudie. Systematisch, gegevens vergelijken. Maar in de klassieke oudheid rekende men ook zo. Drie staat voor het idee, voor het plan, voor de, wij noemen dat de belofte. Daar begint het mee, dat is het ontwerp. De vier is de praktische materiële uitwerking daarvan. Daar komt een keer een eind aan en dan gelooft men nog in wat hierna moet komen. Iets van hogere aard enzovoort. Iets, een doel wat bereikt moet worden of zoiets. En dat is dan weer de vijf. Men heeft mij uitgelegd dat in de architectuur. Even kijken of ik ben hier niet. Dat men zo een huis bouwt. Hè, en de klassieke Griekse tempels enzovoort. Die zijn allemaal met zo'n driehoekige voorgevel daarboven. De termen ontschieten me nou, hoor, hoe dat heet. Er zijn allemaal namen voor, man. Driehoekig met de punt naar boven en daaronder het vierkant, eventueel de rechthoek, maar dan toch de vier zijden of de vier hoeken van het gebouw als zodanig. De vier en de drie daarboven. Wij zijn het in het christendom kwijtgeraakt, want bij drie roept iedereen meteen drie eenigheid. En dan, ja, dan ben je je verhaal dus kwijt. Dan is het weg. Dat is het niet. De drie is belofte. Derde dag is belofte. Opstanding op de derde dag, vervulling van de belofte. Opstaan op de derde dag betekent doortrekken door de Jordaan. Dat is Jozua 3, of is het 5 inmiddels? Ik weet niet meer. Zoiets. Nou goed. Maar wat ik probeer te vertellen is dit. Je hebt de vier die zijn geoordeeld, de vijf heb je over, dat is Zoar en het heet Klein. Maar als je dat een paar keer zegt, ben je echt in onze bedeling terecht. Want de vier is voorbij. De oude schepping is geoordeeld door het kruis. Dat is een vier. Daarna kom je in onze dagen met een onzienlijke dingen, met verborgenheden. Dat is wat vijf is. En het heet klein, want de man die het heeft moeten introduceren in de praktijk, heet ook zo. Saul. Klein. Oké, het is misschien een klein stapje te ver, maar dan moet je Paulus vertaal je met belemmerd, officieel, zo staat in de woordenboeken. Maar het is klein gehouden. En inderdaad, hij wordt ook altijd voorgesteld als een kleine man. Als een klein arrogant mannetje, die het allemaal beter weet. Nou ja, dat was hij ook. Met alle respect, zo een was ook nodig, maar hij heet Klein. En hij wordt bovendien, als u te ver gezocht vindt, oké, te ver gezocht. Dan hebben we er nog een paar voor u, maar we zijn nog niet zo ver in Genesis. Maar later komen we Benjamin tegen, die wordt uitdrukkelijk steeds genoemd de Kleine. Waar is die broer, die Kleine? Ja, we hebben nog een kleine broer. Die Kleine, dat is Benjamin. En raad eens wat. Paulus was uit Benjamin en hij is de enige in het hele Nieuwe Testament die wij kennen als uit Benjamin. En wat was er dan met Benjamin? Hier in Genesis. Nou, hij was punt 1 de volle broer van Jozef. Maar bij hem bevond zich de Heilige Graal. Oké, die term komt niet uit de Bijbel. Maar historisch klopt dit ook trouwens. Nee, laat ik daar maar niet over beginnen. Maar bij Paulus vind je dus de beker van Jozef. Die beroemd is geworden in Genesis, want die beker is door Jozef verstopt in de zak met graan of wat het maar was van Benjamin. Waarom deed die man dat? Nou ja, omdat hij een profeet was. Daarom deed hij dat. Dat is het enige echte antwoord natuurlijk. En dan hoef je er ook verder geen boek over te schrijven, bedoel ik. Hè? Anders wordt het zo ingewikkeld. Waarom deed de man dat? Omdat hij een profeet was. Jozef wordt de erfgenaam van het eerstgeboorterecht. Van de belofte gods. Het eerstgeboorterecht. En zijn beker, die staat daarvoor. Dat is een attribuut, hoe heet dat? Een van de regalia, de beker van Jozef. Van de koning enzovoort. Die wordt gedeponeerd verborgen bij Benjamin. En dat vind je dus in het Nieuwe Testament terug, verstopt bij Paulus. En wat er van die verhalen waar is, vervolgens weet ik dan ook niet. Maar ik weet wel dat dit algemeen de beker van Jozef van Arimathea, dat is Jozef, maar dat is de avondmaalsbeker, die wordt gezocht in het westen, in Noordwest-Europa. Feitelijk, de heilige graal, al heeft iemand bedacht dat graal misschien ook iets anders kan zijn. Maar klassiek is toch dat het een beker is. En voor zover men die zoekt of vindt, is het wel degelijk onder Benjaminieten. Maar dit zijn allemaal onbekende dingen, jongens en meisjes. Maar, ja, sorry. Ik het zo zeg, dat is van, je mag het wat mij betreft ook vergeten. Maar je vraagt je af wie dat bedacht heeft dan. En waarom het zo samenhangt. Van Benjamin stamt af met name ene Belech. Dat staat in de Bijbel. En hij had nog een paar broers ook. En wij komen die namen tegen onder de zogeheten Belgische stammen. Onder de Kelten. Dat is in de tijd van Julius Caesar. Nou ja, in de tijd waar het Nieuwe Testament aanbrak. En veel van die Belgische stammen, die stammen van Belech, daarom heet die zo. Die zijn terechtgekomen in Brittannië, zijn overgestoken naar de andere kant. En je vindt de naam terug, ik zeg het altijd maar zo voor het vaderland weg, dan mag ik me nog vergissen ook. En als je zegt dat klopt, dan is het, oh ja, sorry, het was ook gratis. Je vindt, zoek je maar eens in de Bijbel op de zonen van Benjamin, die 12 enzovoort. Daar vind je Belech vind je daar terug. En je vindt Naaman terug, die kennen we trouwens als namen. Echt. En ik ben even aan het zoeken naar. En je vindt er terug Art. Namen is moeilijk hoor, mijn leeftijd helemaal. Art met ARD. Die kun je nog als de Ardennen. Dat gebied is het. Die namen vind je er allemaal terug. Maar die Belgische stammen zijn in hoge mate overgestoken naar de andere kant. Ik bedoel, in België heb je dan een plaats die heet Gent. Maar steek je over naar Brittannië, dan kom je in Kent. Ja. Hè? Nou ja. En in België heb je de Walen, maar je steekt over naar Brittannië en dan kom je in Wales. Hoe zou dat nou kunnen? En als je niet zo ver reist naar Wales, dan kom je in Wales. W-E-L-L-S. Toen zei iemand, ja, dat komt omdat er zoveel bronnen zijn daar. Ik schiet dan altijd in de lach, want ik vind het een leuk verhaal, er is niks tegen in te brengen. Maar als er geen bronnen zijn, dan kan er geen stad zijn. Dus in elke stad zijn die bronnen. Dat kan niet missen. Als het niet van stromend water is, en dat is er in Wels, echt wel. Als er geen stromend water is, dan moet je bronnen hebben die het hele jaar door een beetje water geven. Anders kan je daar niet wonen. Dus je hebt het in alle plaatsen daar. Ik bedoel, Bath heb je daar ook ergens. Iets, dan moet je een klein eentje naar het noorden weer. Maar toch bad. En waarom heet het bad? Omdat er veel water. Ja, Omdat er bronnen zijn. Ja, natuurlijk zijn er bronnen. Nee, de naam Bels. Bels komt van Beleg. En wij noemen het Beleg in onze Bijbels, maar dat zit hem in de Ayin aan het eind van de naam. Dat is zo'n letter waarvan twijfelachtig is hoe die uitgesproken moet worden. Dus soms wordt het Bela. En dan sla je hem over en soms wordt het Beleg. Dan wordt hij uit. En soms verbastert hij tot een S. Dat doen wij ook, want wij spreken over de Bels. Ik weet niet, kan u dat woord in het Nederlands? Je duidt een Belg aan als Bels. Zie. En dat bedoel ik. En de B is een W in het Hebreeuws en wat het maar was. Dus Wels is gewoon een Belg. Dat is een stad der Belgen. Van een van die Belgische stammen. Heb je dat nog? Niet noodzakelijk afstammend van Bela of Beleg. Dat zou kunnen, maar de naam van die eerstgeborene wordt gegeven in de breedte ook aan al zijn broers en de afstammelingen daarvan. Dat is het. Heb ik er nou genoeg over gezegd? En ik bedoelde te zeggen dat Zoar. Kijk, het oordeel over Sodom en Gomorra, Adam en Zedebim, is eigenlijk, wordt ook uitgebeeld. Komt ook tot uitdrukking in de kruisiging van de Heer Jezus, want dat was fundamenteel het oordeel over de gehele mensheid. Eén is voor allen gestorven en vandaar uitdrukkelijk één kruis. Maar waarom bestaat de wereld dan nog? Waarom heeft God er niet meteen een einde aan gemaakt dan? Toen. Had de jongste dag meteen kunnen aanbreken en had hij de doden kunnen opwekken en kunnen oordelen, de jongste dag. En was het dan weg ermee, is klaar. Waarom verschuift hij dat naar de toekomst? Want dat is natuurlijk wat er gebeurd is. Of, nou ja, hij heeft het niet verschoven, het is zijn plan zo. Maar waarom komt dat pas later? Omdat God eerst een ander werk doet ter voorbereiding van dat oordeel. En de onderwerping van de wereld als zodanig. Maar hij doet dat in het verborgene. Daar gaat de wereld verder niks aan. En dat is onze tegenwoordige tijd. Ik weet wel dat dat niet goed valt in welke christelijke organisatie dan ook. Maar dat is wat het is. God doet een werk in het verborgene. Hij heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is Handelingen 15, met de woorden van Jacobus, de broeder des Heren, in Jeruzalem. Hij zegt, die troon, dat komt later, de vervallen hut van David. Maar nu heeft God eerst de heidenen bezocht. Hij doet een werk in het verborgene. Hij verzamelt zich zijn gemeente van eerstgeborenen. Voor de wereld is dat klein en onopvallend. Terughoudend. Belemmerd. En over de Heer zelf staat dat ook. Want over de Heer zelf staat dat hij na zijn opstanding zichzelf voor de gemeente, niet voor de wereld deze keer, voor de gemeente, voor ons namelijk, heeft overgegeven opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat wil zeggen, hij beperkt zich tot een werk aan de gemeente. Dat kan best wat breder zijn dan alleen inwendig met betrekking tot de gemeente. Ik bedoel, dat kan best ook betrekking hebben op de omstandigheden in de wereld. Dat heeft daar zijn uitwerking op. Of dat moeten de juiste omstandigheden kennen enzovoort om dit werk te doen. Maar dit is wat de Heer in onze dagen doet. Niet de wereld bekeren zelfs maar, laat staan de wereld verbeteren, maar een volk trekken uit de wereld. En het is voor ons van groot belang, want onze positie als kinderen Gods is niet in de wereld, is uit de wereld, niet in de duisternis, maar in het licht, niet in de dood, maar in het leven, niet in het koninkrijk, niet in de macht der duisternis, maar in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Niet in de tegenwoordige eeuw, maar in de toekomende eeuw, of welke dingen er maar staan, want dit waren allemaal citaten, er staat allemaal zwart op wit in het Nieuwe Testament. Dat is waar het over gaat. Tegelijkertijd is de gemeente dan weliswaar het zout der aarde. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het bewaren, maar dus ook voor de prediking van datzelfde woord van God. Maar het is niet groots. Nou ja, in geestelijke zin wel. Is het zelfs bijzonder groot, omdat het betrekking heeft op hemelse dingen. Maar voor de wereld blijft dat een kleine zaak. En dat is wat zo waar is. Hè? Als je de veer hebt, komt daar naar de vijf, maar dat is klein. Of verborgen, zo je wilt. Dat is waar het over gaat. En tot de ongelovigen werd gezegd, tot de ongelovige jongen werd gezegd, komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien u iemand verhaalt. En nou ingerukt en wegwezen. Dat is Handelingen 13, maar het is ontleend, geciteerd uit het Oude Testament. Zie? Men mocht er even naar kijken in het verleden, men mag het zien, maar men wil het niet en dus wordt het verborgen gehouden. En dat is een van de grote lijnen, één van de grote lijnen in de Bijbel, dat God in onze dagen een werk doet in het verborgene, hetgeen hij in het Oude Testament menigmaal trouwens heeft genoemd, dat wil zeggen aangekondigd. Niet de inhoud ervan, maar dat hij dat zou doen. Zie? Dat is ook de beroemde tekst. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Deuteronomium 29, vers 29. Maar lees je dat in de context en begrijp je die context, dan weet je dat het een uitspraak is over onze dagen. Dagen nadat er een oordeel gekomen is over Israël als volk en voordat het alsnog in de toekomst tot bekering zal komen. Dat is het laatste vers van Deuteronomium 29, de verborgene dingen. In de volgende hoofdstukken van Deuteronomium staat dan enige malen dat de Heer zegt dat er zo'n tijd komt dat hij zich zijn aangezicht namelijk zou verbergen enzovoorts. Maar goed, dat lijkt me wel voldoende achtergrond, want dat is het eigenlijk, van deze omstandigheid in Genesis 19... Dat zowaar speelt dus ook maar een geringe rol. Het is even voor het plaatje, daarna gaat Lot er weer uit. Maar de aardigheid is, maar dat heb ik u hopelijk al ooit wel eens eerder gezegd, dat wij hebben bij die aartsvader steeds een gewoonlijk de oudere lijn die naar de achtergrond verdwijnt, de oudere lijn uit de familie, die naar de achtergrond verdwijnt, maar die bij gelegenheid wel de kop opsteekt als vijand. En dat heb je met Ismaël tegenover Isaac. Dat komt hierna natuurlijk nog. Maar dat heb je met Edom tegenover Jacob. Esau tegenover Jacob. En hier heb je het al Lot als zoon van Abrahams oudste broer, Haran. Lot tegenover Abraham. En in de volgende generatie wordt het eventueel die twee zonen van Lot of die twee volkeren die daaruit voortkomen. Want je hebt in de loop van de geschiedenis dus Ismaëlieten die vijandelijk staan tegenover Israël. Het waren Ismaëlieten die Jozef verkochten naar Egypte, of althans brachten naar Egypte enzovoort. En daarna heb je de Edomieten die vijandelijk staan tegenover Israël in de loop van de geschiedenis. En natuurlijk de Ammonieten en de Moabieten, de beide volkeren die afstammen van Lot en daarmee van Haran. Heb je dat nog? En wat ze die volkeren met elkaar gemeen hebben is veel. Wij kennen ze trouwens in onze dagen nog uitsluitend als de Arabische volkeren. Ja, ik zeg het maar, want anders vraagt iemand wie zijn dat dan? En dan, En ze staan vijandig tegenover Israël. En onder Israël te verstaan niet alleen de Joden, maar ook de overige stammen van Israël zijn de Angelsaksische volkeren. Wij dus. Hebben u dat nog? Hebben ze dat wel eens uitgelegd? Ze zien in de staat Israël de kleine Satan en in Amerika de grote Satan. Dat is vast jaar. Ik kan je zo opzoeken op Google, hoor. Dus wat wij dikwijls niet weten willen, dat weten zij wel hoe dat zit met Israël. En wat dus de natuurlijke vijand is. Het is een broederstrijd. Het gaat om de erfenis. Nou goed. Maar wat het uitdrukt, komt ook bij ons heel dichtbij. Wat het uitdrukt is namelijk dat die oudere versie, die onterfd is, zal ik maar zeggen, of die gepasseerd wordt of gehaat wordt met de Bijbelse term, achteruitgezet namelijk. Dit is de uitbeelding van deze oude schepping en daarmee van de oude mens, de oude natuur of wat het maar is. Die steekt altijd weer zijn kop op. En die staat vijandig tegenover de geestelijke dingen, tegenover de beloften Gods enzovoorts. Dat is wat er continu gebeurt. En het wordt in de geschiedenis steeds opnieuw geïllustreerd, hoe dat gaat. Maar in de geschiedenis komt ook steeds weer dat verschijnsel naar boven. Hè? Dat van, het komt in de volgende hoofdstukken, dus ja. Waar heb ik het over? Meteen in het volgende al. Abraham naar Gerar. Wat moet hij daar eigenlijk? Daar heeft hij niks te zoeken. Nee, hij is een profeet, dus hij doet dat. Maar toe maar. En daar raakt hij voor de zoveelste keer, de tweede keer pas, raakt hij zijn vrouw kwijt of zo, weet u wel. En dan moet de zaak weer rechtgezet worden. Wat het uitbeeldt is dat steeds opnieuw die oude schepping de kop opsteekt en zijn rechten claimt, weet u. Dat is wat er gebeurt. Kijk, neem ik iets. Ik roep maar wat. Hè. Ja. Neem iets als de kerkhervorming, de reformatie. Dat was een kwestie van terug naar de Bijbel. Want in de kerk, dat was de Roomse dus. In de kerk was met de Bijbel langzamerhand kwijtgeraakt. Met wereldse macht heeft. Dat is hetzelfde verschijnsel. Wereldse macht nagestreefd, de oude wens en de zaak de wereld onder controle brengen. Ik neem aan met goede bedoelingen, daar ga ik altijd maar vanuit, niet waar. Maar ja, het is wel compleet uit de hand gelopen en ze waren de Bijbel kwijt. Populair gezegd. Nou, die werd dus min of meer, het is heel kort door de bocht, maar zo ging het toch. Min of meer kwam die Bijbel weer boven tafel. Dat betekent dat die kerk met zijn aardse omstandigheden en natuurlijk misstanden. Maar goed, die moest enigszins bakzeil halen, teruggedreven worden. Of althans de invloed moest weggenomen worden of wat dan ook maar. Dat is een goed streven en dan komt de Bijbelse waarheid weer naar boven. Dat is wat in de reformatie gebeurde. Maar terwijl dat gebeurt, krijg je meteen ook meteen aan de andere kant de opkomst van het humanisme. Dan gaat het toch weer terug naar toch weer de oude schepping, toch weer de oude mens, alleen nu op het niveau van meer op het niveau van het individu, waarbij de mens niet meer ondergeschikt wordt aan een hoog gezag, maar de mens zichzelf tot norm verheft enzovoorts. Maar het is altijd weer die oude mens die naar boven komt, hè? En dat gaat overal zo, gaat altijd zo. Dat is een vast beginsel. Vroeg of laat komen die Ismaëlieten, die Edomieten, de Amalekieten, van Edom afstammend, de Moabieten, de Ammonieten, wie het maar zijn. Maar steeds die oude mens de kop op. Wij hebben het over Bijbelse dingen. En het algemene bezwaar wat men er tegen heeft, is dat het niet over ons gaat. En niet over zijn tijd, niet over de actualiteit. Maar het gaat toch om hier en nu. Het gaat toch om wat we nu voor vandaag voor onze naasten kunnen betekenen. Ongeacht wie dat dan wezen mogen. Maar goed, zoiets. En de Bijbel, wat moet men ermee? Dat is wat altijd gebeurt. Die raakt men kwijt. Zie? En het is niet helemaal dagelijks, maar ik hoor toch heel regelmatig, er staat toch in de Bijbel dat enzovoort. En dan weet ik vrij zeker dat het echt niet in de Bijbel staat. Dat denkt men, dat heeft men elkaar nagepraat. Of het staat misschien in een van de belijdenisgeschriften, wat het maar wezen mag, maar niet in de Bijbel. Enzovoorts. Want men is het kwijt. Dat gebeurt hier ook. Want ja, we zijn hier bij we zijn hier bijna toe aan hoofdstuk 20. Dan gaat Abraham naar Gerar. Daar raakt hij dus zijn vrouw min of meer kwijt. Net als in Egypte. Het is gewoon hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè? Hetzelfde verschijnsel. Maar toen maar. We hebben het er uitgebreider over. En daarna in hoofdstuk 21, Dan krijgen we eerst de geboorte van Isaac en de uitdrijving van Ismaël. Maar vanaf vers 22, dan is, dan ben je weer bij Abram en Abimelech, diezelfde koning van Gerar uit hoofdstuk 20. En dan is er een discussie over een waterput die Abimelech's knechten met geweld genomen hadden. Zij zijn de put kwijt. De bron. Kijk, dat is wat er dan gebeurt. En een paar hoofdstukken verder gebeurt het met Isaac ook weer een keer. Dan is Isaac de Gerar. Ik meen dat het hoofdstuk 26, ik blader even wat. Hè. In hoofdstuk 26, daar hebben ze ruzie over de waterputten. Die dan zelfs helemaal opnieuw opgegraven moeten worden. Heb je dat? Nou ja. Je krijgt zelfs dat ze daar een put graven, die krijgt dan een naam en dan denk je, dat heb ik toch al gehad. Ja, onder Abraham was die put er ook al en die heette toen ook zo, maar die had iemand weer dichtgegooid, ze waren hem gewoon kwijt. En wat dat uitbeeldt, is dat men onderweg de beloften die God gedaan heeft, of gewoon dat men onderweg het woord van God uitgedrukt in die putten, die leven water, die leven beloven, die putten is men kwijtgeraakt. Men weet het niet meer. Men is het woord van God überhaupt kwijt. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Onder het motto, we leven toch hier en nu, ook NCRV. Niet meer, hè? Dat is al jaren terug, ik word oud. Maar. Onder het motto van, ja, maar hier en nu, daar gaat het allemaal om. Ja, dan, ja. Maar daarmee raak je de hele heilsgeschiedenis kwijt, raak je het woord van God kwijt, raak je God kwijt, enzovoorts. Adieu God wordt het dan. Dat is toch wel het tegenwoordig programma? Of hoe heet dat ook? Nee, toch zo? Nee. Nou, ik zeg er liever niks over. Ik heb wel eens een stukje van dat soort programma's gezien. Het gaat nooit over de Bijbel. Het gaat altijd over iemand, wat iemand ervan vindt. Wat iemand in het leven staat, hoe je dingen beleeft. En, ik heb daar niks mee. Kom op zeg. Nou ja, God heeft gesproken en daar zou men zich aan houden. En dan zijn deze dingen wisselwaardig leerzaam. Omdat ze vastleggen de gang van zaken in de wereld als zodanig. Dit is de heilsgeschiedenis. God doet beloften en ze verdwijnen. Doet hij ze opnieuw en ze verdwijnen weer. En dan komt er opnieuw een reformatie, zal ik maar zeggen. En dan stuurt hij weer een richter. En dan gaat er een paar jaar goed als die man aan de macht blijft. En invloed houdt en dan komt er weer. En dan zijn ze weer zoveel jaren in van de Ammonieten, de Amalekieten, wie het maar is. En dan moeten ze weer verlost worden en ze weer terug naar de Bijbel. En ze wat zo gaat dat. Dat is de herhaling van de geschiedenis, heet dat. In het Frans. Waarom dat in het Frans is, dat leg ik een andere keer weer uit. Maar goed. Er staat dus, Lot vertoog op uit Zoar en woonde op de berg en zijn twee dochters met hem. Want wat wij vinden is dat na het officiële oordeel, dat Zoar is, dat kleine, dat is Gods werk in onze tegenwoordige bedeling. En daarin bestaat nog steeds ook letterlijk, dan gaan we weer wat letterlijker, bestaat nog steeds letterlijk dat Israël. Met een sluier en alles. Lot, weet u nog, de gesluierde, dat betekent de timmers. Dat volk bestaat nog steeds. Of het belangrijk is, want God heeft nog beloften eraan gedaan, enzovoort. En de geschiedenis gaat gewoon door. Ook in onze tegenwoordige tijden. Dus wat je dan leest is, hij woonde op de berg en zijn twee dochters met hem. Want dat is dus tegenover waar Sodom lag, als u mij vraagt. En hij vreesde binnen Zoar te wonen. En hij woonde in een spelonk. Hij en zijn twee dochters. Posttraumatische stoornis, denk ik wel eens. Hij voelde zich niet meer veilig in de stad. En terecht. En toen zijn de eerstgeborenen, let op dat het gaat om erfrecht ook nog, hè? Eerstgeborenen enzovoorts. Dat hadden gewoon de oudste kunnen zijn. Maar het gaat om erfrecht wel degelijk. En u weet wat er dan gebeurt. U kan het daglicht eigenlijk niet verdragen. Althans, niet in onze dagen. En van die dagen weet ik het niet. Ik heb trouwens een zuster gekend. Die zei, ik weet wat ze die vader te drinken gegeven hebben. Die had er een verhaal bij. Ik heb het niet aangehoord verder. En ik heb het dus ook niet opgeschreven. Maar je vraagt het je wel af, hè. Als ze zeggen, vers 32, kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En dat deden ze, en er staat er in vers 33, en hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, nog in haar opstaan. Nou ja, dat schijnt te kunnen, en iemand heeft gezegd dat dat bestaat, maar ik weet het niet. De medicus ook geen verhaal erover. Nou ja. Doe maar. En wat er gebeurd is vervolgens, vers 36, en de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader, en de eerstgeborene baarde een zoon en noemde ze naam Moab. Van de vader betekent dat, maar staat erachter, nee, staat er niet achter. Deze is de vader der Moabieten tot op deze dag. En de jongste baarde ook een zoon en noemde zijn naam Ben, zoon van mijn volk, Ben Ammi. Deze is de vader der kinderen van Ammon, zonen van Ammon, tot op deze dag. Wat het uitbeeldt is gewoon het voortbestaan eigenlijk van Israël. Want ik weet nooit hoe ik dat echt goed onder woorden moet brengen. Ik zei, het is een beeld van de oude mens, de oude schepping, de oude natuur, deze volkeren. Maar ja, dan heb je het dus ook over het natuurlijke volk, Israël. Ik ben van mening dat diverse profetieën in ieder geval, ik moet me beperken, want ik weet het verder ook niet, maar in ieder geval de profetieën over Edom in de Bijbel en over oordeel over Edom, dat wellicht letterlijk profetieën zijn over Edom. Nee, dat ontken ik niet. Dat zal zo wezen. Maar als ik ze lees, dan heb ik altijd stellig de indruk dat het toch gaat over een oordeel over Israël, dan wel specifiek over Juda. Over het Joodse volk. En er komt nogal eens voor. Dit soort profetieën. En zelfs wordt de naam nog genoemd in Amos 9, met die uitspraken over het wederoprichten van de vervallen hut van David die verbroken is enzovoorts. Wat Jacobus aanhaalt in Handelingen 15, maar daar wordt ook Edom bij genoemd meteen. Omdat het gaat om het herstel van het natuurlijke volk nog steeds. Dat is het dan nog steeds uiteraard. En bij gelegenheid krijgt die naam mee. En de connectie tussen het Joodse volk en Edom, ja, dat is weer een heel verhaal eigenlijk. Maar en ook niet, nee, ook niet aardig om te vertellen, maar het komt er ongeveer op neer dat in elk geval de Joden die wij kennen in Judea, in het Nieuwe Testament, daarvan wordt algemeen gedacht, het wordt niet zo heel hard geroepen, behalve in sommige kringen waar ik liever ook niet mee geassocieerd word, maar er wordt geroepen dat de Joden uit Judea in hoge mate van geboorte helemaal geen Joden waren, maar dat het Edomieten waren. Zoals Herodes. Idumeërs, zeiden ze dan. Dat is het verhaal van dat de Edomieten woonden in het gebied van Edom. Dat, je weet wel, rondom Petra, Bosra, hoe het maar heten mag. Ze zijn daar verjaagd geworden, definitief door de Nabateeën. Dat zijn Ismaëlieten. De naam van Nebajot. Ze zijn daar verjaagd geworden. En die kwamen uit het oosten, de Nabateeën. En de Edomieten werden dus naar het westen verjaagd. Komen ze in het zuiden van Israël terecht. Dat wil zeggen in het gebied van Judea. Daar hebben ze zich gevestigd. En daar zijn ze invloedrijk geworden. en hebben om voor de hand liggende redenen de Joodse religie aangenomen. Want ja, als je, if you can't beat them, heet, zeggen de Engelsen dan, join them. Dus ja, het idee is dat die Edomieten Joods geworden zijn. En de koning der Joden was Herodes, maar hij stamde van Edom. En in ieder geval, de familie wordt beschreven als Idumeërs enzovoorts. En hij wordt zelfs geacht de bouwer van de tempel te zijn. Want als je daar als toerist komt in Jeruzalem en ze hebben het over de tempel uit de dagen van Jezus, wat wij christenen dan willen horen schijnbaar, dan hebben ze het niet over de tempel uit de dagen van Jezus uiteraard, hè, want die moeten ze niet. Dus het wordt de tempel van Herodes, zo heet hij officieel, de tempel van Herodes. Onder, met redelijk goede grond natuurlijk, omdat die Herodes, de koning der Joden, ervoor gezorgd heeft dat die tempel compleet vervangen is geworden eigenlijk, de tempel van Ezra. Herbouwd, gerestaureerd is nog te zwak uitgedrukt. Steen voor steen herbouwd, heeft hij mij verzekerd. Hetgeen recent gebeurd was in de dagen van de Heer Jezus. Vandaar dat ze daar met enige verwondering als Galileërs daar in Jeruzalem de gebouwen des tempels bekeken. Waarna de Heer zei, ja, het ziet er mooi uit, maar het zal weer afgebroken worden. Ook niet zo'n sterke tekst, toch? Of wel? Maar ja, zo was het nou eenmaal. Dat is ook gebeurd, uiteraard. Hè? Maar toen maar. Kortom, die volkeren fungeren Edom als uitbeelding van Israël. Dat in onze dagen nog steeds bestaat. Niet om hunnentwil, staat er dan in de Heer zegt dan niet om uwentwil, maar voor de Heer, want die heeft beloften aan hen gedaan. Dat is het hele punt. En hij heeft beloofd ze inderdaad te vervullen. Dus bestaat dat volk nog, ondanks dat het daar strikt genomen geen recht op heeft, omdat het volk verwekt is geworden om de Heer te dienen, hetgeen het niet gewild heeft. Toch? Daarom is het verstrooid geworden, maar het bestaat nog steeds. Vreemd genoeg zijn van de wonderen van de wereldgeschiedenis dat het dit is uitgeroeid of geassimileerd of opgegaan onder andere volkeren. Het is er nog steeds. De reden daarvoor is voor de hand liggend. God heeft er nog een plan mee. Maar ja, ook dat is algemeen in het christendom niet gewild. Maar toen maar. Maar het is wat het uitbeeldt. En daarna zijn we in hoofdstuk 20... Ik wijs er nog maar even op dat overigens, maar zo gaat het steeds, die onterfde tak, om zo te zeggen, dat die toch de kop opsteekt in de genealogie. Dat wil zeggen dat achteraf blijkt dat, het toch, dat ze toch erfgenamen zijn. Hè? Dat ze niet gepasseerd worden. En Moab kom je tegen via de vrouwelijke lijn, via Rut, de Moabitische. En dat wordt notabene dan ook nog een van de stammoeders van de Heer Jezus. En in het algemeen natuurlijk van het Davidische koningshuis. Nou ja, van David enzovoort. Dus de lijn van Lot wordt wel degelijk voortgezet via een vrouwelijke lijn. Er zijn nog een paar van die voorbeelden in de Bijbel. Ook met betrekking tot het Davidische huis, ja. Maar ik laat hem maar even buiten beschouwing verder. Abraham reisde vandaar naar het land, want dit ging nog over Lot. En Abraham stond erbij en keek ernaar en zag de ondergang van Sodom gebeuren. Zag de wolken opklimmen en wat het maar was, want dat hebben we gelezen. Dat was in vers 27 van hoofdstuk 19. Maakte zich deszelfde morgens vroeg op. En u weet, als het vroeg opstaan is, gaat het toch over de opstanding. Maar wat hij zag, was de ondergang van het oude. Dat is wat het uitbeeld. Hij zag naar Sodom en Gomorra en het ganse land van die vlakte. En er ging rook van het land op, gelijk de rook eens ovens, enzovoorts. En vandaar reisde Abraham naar het land van het zuiden. Nou ja, de Negev. Dan staat het tenminste op de kaart, Negev. Wij noemen die woestijn zo, Negev. Maar Negev betekent gewoon het zuiden. Hij reisde naar het zuiden en woonde tussen Kades en Sur. Tussen Kades en tussen Sur. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Waar je dan terechtkomt, dat is in het zuidelijke deel van het gebied van de Filistijnen. Palestijn, Filistijnen. Tegen de grens met Egypte, officieel. Zuidelijk van Gaza, enzovoort. Dat het dat is, dat kun je hier niet misschien hier niet zien, denk ik. Want hier wordt niet over Filistijnen gesproken. En dus sla ik even een paar bladzijden om naar Genesis 26. Daar zijn wij een generatie verder. Met volstrekt dezelfde geschiedenis, maar nu met betrekking tot Isaac en echtgenoten. Maar dat begint in vers 26 vers 1 met: er was honger in dat land, behalve de eerste honger, een eerdere honger, die in de dagen van Abraham geweest was. Zodat u nu alsnog hoort waarom in hoofdstuk 20 Abraham naar het zuiden trok. Dan vraag je dan af, wat moet hij dan naar Gerar enzovoort. Nou, hier staat alsnog wat het was. Hiermee wordt trouwens ook vanuit hoofdstuk 26 het verband gelegd met de geschiedenis in hoofdstuk 20. Ik deed het natuurlijk al, hè. Ik zei, het is gewoon dezelfde gebeurtenis. Maar in principe, maar nu een generatie verder. En mocht u dat ontgaan, staat het er gewoon, hè. Er was honger in het land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Daarom toog Isaac tot Abimelech, en hier staat het wel, de koning der Filistijnen. En daarna gewoon naar Gerar. En de Heere verscheen hem en zeide, enzovoorts. Daar ga ik het verder niet over hebben. Maar wel over Genesis hoofdstuk 20. Dat is dus het gebied van de Filistijnen, Palestijnen. Ik weet niet of we het er ooit over gehad hebben, maar Filistijnen worden niet gerekend tot een van de 70 volkeren uit Genesis 10. Ze worden daar geloof ik wel genoemd, als ik me goed herinner. Maar zoiets als daaruit ontstonden of daaruit kwamen voort enzovoort. Maar ze worden niet meegeteld in een opsomming. Van Filistijnen weten wij niet beter dan dat ze behoren tot wat bekend staat als de zeevolken. Met een hoofdletter Z. De zeevolken. Dat waren dus zwervende volkeren op schepen. Al moet ik erbij zeggen dat dit dan wel wat erg vroeg is. Want de datering niet. Komt niet erg goed uit. De zeevolken bestonden nog in de dagen van de richteren. En tot de zeevolken behoorde ook de stam van Dan. Dus dat, maar dan ben je dus echt wel een paar honderd jaar verder. Dus, zodat ook nog de kans bestaat dat deze toelichting, de koning der Filistijnen, in Genesis 26 vers 1, er achteraf aan toegevoegd is, zoals dat wel vaker, we hebben daar eerder uitgebreider bij stilgestaan, zoals het in Genesis wel vaker gebeurde. Waar is dat dan? Wat moeten wij daaronder verstaan? Nou, hetzelfde als de Filistijnen. Het is in ieder geval het gebied waar later de Filistijnen woonden. Of dit al Filistijnen waren, ja, dat is nog maar de vraag. Nou ja, en dat probleem, ik weet wel dat het niet echt orthodox klinkt of bijbelvast, maar ja, dat is het bekende probleem. Ik haalde het net aan in verband met de Belgen. Officieel is het zo dat er geen enkele Belgische stam nog woont in wat wij kennen nu als België. Zo heeft het namelijk ook nooit geheten. Die naam hebben ze uit de oudheid naar boven gehaald. Hier woonden vroeger Belgische stammen. Dat was in 1831. 1831? 1830? De Tiendaagse Veldtocht. Nou ja. Toen België onafhankelijk, de zuidelijke Nederlanden zich onafhankelijk maakten van het Koninkrijk der Nederlanden. Toen moesten ze een naam hebben. En toen hebben ze wat geroerd in de trommel, zal ik maar zeggen. Wat ligt voor de hand? Nou, hier woonden vroeger de Belgische stammen, der Kelten. Dus we noemen ons land België. Maar de Belgen zelf zijn al lang daar verdwenen. Ik noem meestal het voorbeeld trouwens van de Saksen. Want u weet dat Saksen, die wonen in Engeland, toch? Ja, maar waarom heet dat gebied aan de grens van Tsjechië dan Saksen? Dat is toch niet naast de deur? He? En dan heb je Saksen, Saksen-Weimar, Neder-Saksen. En dan kom je in Sassenheim. In Kennemerland dus, ja, van de Kemeriërs, ja. En daarna zijn ze in Nederland weer teruggedreven naar het oosten van het land. Daar spreken ze Saksische dialecten, zoals in stad Nommeland, ja. Toch, zoiets. En voor zover ze in het westen wonen, zijn ze overgestoken naar Brittannië. En hebben daar de Kelten verdreven weer. En zo. Maar ze laten de naam van het land achter. Trouwens, deze dagen horen we steeds de naam van Dan. Hè? Hebben ze dat wel eens opgevallen? Van de Don en het Jepper en het Jester en de Donau noemen ze nog net niet. Maar allemaal de stam van Dan. Die naam van die rivieren, die gebieden rondom de Zwarte Zee. Hoe zou dat nou komen? Hè? En dan naar het westen kom je in Donau-Eschingen, ja. En in Danmark, als je de noordelijke route aanhoudt. De grens van Dan, betekent dat. Maar ja, ze laten hun namen achter, maar de volkeren zelf verdwijnen. Zo gaat dat. Dan vind je trouwens ook in Brittannië, in het Verenigd Koninkrijk. Maar toen maar. Dus of het echt Filistijnen zijn, doet er niet toe. De naam wordt erop geplakt en het betekent dus gewoon dat het die betekenis ook meekrijgt. En de Filistijnen worden geacht een soort zwervers te zijn. De lui die altijd weer de kop opsteken, waar je nooit van afkomt. Dat is de betekenis van de naam Filistijn. Men maakt er iets van nomaden. Maar men vertaalt alles naar nomaden, hè, tegenwoordig. Kelten zijn nomaden, Galaten zijn nomaden, allemaal nomaden. Maar de betekenis van de Filistijnen in de Bijbel is dezelfde als die van Lot feitelijk. Het is die van de oude mens. Je komt er niet vanaf. Altijd weer steekt hij zijn kop op. En altijd weer steekt hij erin. En dat komt door zijn instinct. Je raakt er niet vanaf. Je probeert ze te verslaan. Hoe probeer je de oude mens onder controle te krijgen? Via de wet. Vraag het maar na in Den Haag. Ik heb meeleen met die wetgevers daar. Ze proberen de mens onder controle te krijgen. En dat lukt niet. Nou, een beetje soms. En dat is Saul, die van de wet. U weet wel, Saul moet een Paul worden. De wet werd vervangen door klein Paulus. Dat is hetzelfde verhaal, hè? Maar goed, Saul is een beeld van de wet. Nee, niet van de duivel, niet van de antichrist. Gewoon van de wet. Dat men dat niet ziet, is omdat men zelf vasthoudt aan de wet. Dus men ziet in Saul een vijand, dus dat kan niet kloppen dan. Maar Saul is een beeld van de wet. De eisende betekent zijn naam ook, zonder enig vooroordeel. De eisende, dus wat de wet doet. En Saul moet de Filistijnen verslaan en hij kan het niet. Nou ja, een beetje. zijn duizenden, maar hij heeft er dagwerk aan en hij gaat eraan ten onder. Uiteindelijk kost het hem ook zijn de kop, ja, die van die Filistijn ook. Maar dat was door David, hè? Die kop van die Filistijn. Wat doe maar. Maar het kost hem zijn leven, ja. Snit te doen. Voor zover de Filistijnen verslagen zijn, is het gebeurd onder David. Maar ja, die is dan weer een type van Christus natuurlijk. Heb je dat nog? En dus elke keer, bij Simpson is dat verhaal ook zo nadrukkelijk. Hè? En daar komt onze uitdrukking ook vandaan. Simpson, de Filistijnen over u. Dan, je werd er weer niet op bedacht en dan komt er weer zo'n horde. En ja, probeer daar maar eens aan te ontworstelen. Dat valt niet mee. Nou goed, maar daar komt hij dus terecht. Als het moeilijk wordt in het leven, dan ben je toegewijd aan. Dan moet je toevallig zeggen, die oude mens die moet gered worden. Er moet van alles aan gedaan worden. Enzovoort. Dat is wat dat opspeelt. En het is in het zuiden per definitie. Want dus hier vind je echt de basis van alle latere Bijbelse symboliek ook. Hè? Natuurlijk is het in... Heb ik u dat wel eens verteld? De levensweg... Die begint in het oosten, net als de zon, weet u wel, die komt in het oosten op. Oost, het woord voor oost is het woord voor oorsprong. Kedem, oorsprong. Ook te vertalen met voor. Dat is wat vooraf ging, daar komt het vandaan. Komt uit het oosten en gaat naar het westen. Je levenspad loopt per definitie naar het westen. Al of niet met een strootje of een sigaret in je mond. Achter de ondergaande zon aan. Op, maar ja. Ja, het is klassiek. Het is gewoon klassiek. Dat is niet maar uit de Bijbel. Natuurlijk, dat is ook de Bijbel. Maar het is gewoon klassiek. Dat zou je moeten kennen. En als het je meezit in het leven, dan gaat de route langs de boreale kant. Via de noordelijke kant, want dat is de kant van de heerschappij. Daar draait alles om het noorden. Ik ben altijd blij met zulke Nederlandse uitdrukkingen. U weet wel van de Poolster. Toch over sterren hebben. Oké, in het noorden heb je de Noorderkroon. Corona Borealis. Heb je de Noorderkroon. En als het je tegen zit in het leven, dan gaat de route beneden langs. En dan wordt het Zuiderkruis. Ja, de Negev. Het zuiden. Zo is dat. En daartussenin speelt het leven zich af. Dat is de Bijbelse symboliek. Nou ja, zoals gezegd, niet alleen de Bijbelse. Moet ik het verder uitleggen? De Israëlieten zijn verstrooid geworden, zijn verdwenen in het algemeen naar het noordwesten. Staat in Jesaja. Daar staat ook dat ze daarvan terugverzameld zullen worden ooit. Het noorden en westen. Als je dat aan elkaar schrijft, heb je gewoon het noordwesten. Dat is wat het is. Dat ze van daaruit dan weer verder de wereld overgereisd zijn, mogen dan zo zijn. Maar het is langs de noordkant. En als ze u vertellen hoe dat gegaan is met de Europese bevolking, dat kwam allemaal uit het oosten, zuidoosten, maar oosten. En dat ging dan via de Caucasus en dan het noorden en west langs de noordelijke route. En zelfs zegt men dat West-Europa, zelfs Oost-Europa trouwens ook nog, dat het bevolkt is vanuit Scandinavië. En dat komt omdat die volkeren eerst helemaal naar het noorden getrokken zijn en vandaar weer terug naar het zuiden. Zoek het maar, of dat allemaal waar is. Maar zoek het maar eens na, dat zijn de officiële dingen. Ja. Maar dat is de noordelijke route. Terwijl als je Gam zoekt, de knecht der knechten, zei hij zijn broeders... De dienstbare, ja, die vind je niet in het noorden. Die vind je in het zuiden. Waar ook ter wereld. Dat is Afrika, Zuid-Amerika. Voor een deel wel, maar goed. Doe maar. Dat is de route zelfs van een heel volk dan, eigenlijk. Hè? Nou ja, dat is wat het is. Dus hij ging naar het land van het zuiden, woonde tussen Kades en Sur, dus namen die we later tegenkomen bij de uittocht uit Egypte, feitelijk. En Gerar betekent zoveel als een verblijf. Nou ja, eigenlijk, zo vertaalt men het. Eigenlijk, Gerar in het Hebreeuws, Garar, betekent zo, duidt op een slepende zaak. Schiet me net een aardige uitdrukking te winnen. Een slepende zaak. Het wordt vertaald bijvoorbeeld door zagen. Dat is slepen. Als een trekzaag weet gewoon elke kant heen en dan ben je dan met trekken. Het wordt vertaald door, om je de Bijbelteksten bij te hebben, dat mag ook hoor. Het wordt vertaald met zagen, gezaagd, 1 Koningen 7, maar daar word je niet vrolijk van hoor. Dan moet ik dat vers ook weer uitleggen. 1 Koningen 7, vers 9. Ga ik niet doen, maar daar wordt het zo vertaald. Het gaat me alleen om het woord. In Spreuken 21, vers 7 wordt het vertaald met doorsnijden. Ga je in. Doorslijpen kan ook, dan heb je een slepende zaak. Maar doe maar. In Jeremia 30, vers 23 wordt het vertaald met een aanhoudend onweder. En in Habakkuk 1, vers 15 wordt het vertaald met verzamelen, maar het idee is het verzamelen in een sleepnet. Een drag in het Engels. Maar in het Nederlands heet zo'n ding gewoon een dreg. Toch? Iets wat je langzaam sleept. Ja. Ja, dat is wat het is. En daarom een verblijf. Dan is het gewoon een oponthoud. Daar komt het op neer. Voor een langere periode. Maar ja, dat is de uitbeelding van het leven van de mens in deze wereld gewoon. Dat is een slepende zaak. Die duurt enige tijd. En daarna gaat het voorbij. Dat is wat de Filistijnen dus ook uitdrukken. Ja. Een oponthoud. Een tijdelijke aangelegenheid. En dat het ligt aan de grens met Egypte. Nou ja, Egypte is nou eenmaal een beeld van de oude schepping als zodanig. Daar hebben we het natuurlijk ook al eens eerder over gehad. Enzovoorts. En in die situatie wordt het toch een beetje moeilijk, in dit geval voor Abraham, om daar stand te houden. Hij woonde tussen Kades en Sur, waar het maar was. Kades ligt aan de oostkant, feitelijk. Maar toen maar, Kades, dat is gewoon, betekent heilig. Dat is het bekende Kadesh, Kodesh. Heilig betekent het. Een heilige plek. En Sur, dat wordt vertaald met een muur. Komt niet al te vaak voor in de Bijbel. Maar de muur, ik neem niet de moeite om je schriftplaatsen te geven, maar de Bijbel zegt, met mijn God spring ik over een muur. Maar waarom zou je in vredesnaam over een muur springen? Nou, ja, als je niet afgebroken is, moet je er wel overheen springen. En als die afgebroken is, dan heb je geen probleem. Ik doel op Efeze 2. Daar staat, hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft, Jood en Heiden, in één lichaam. Want hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken. De middenmuur des afscheidsels in Efeze 2 wordt geacht te zijn letterlijk de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der Heidenen, die in de Bijbel een rol speelt, omdat Paulus ervan beschuldigd werd dat hij een heiden, zijnde Trofimus had meegenomen uit de voorhof der heidenen in de voorhof der Joden. En dat is de aanklacht tegen Paulus toen geweest, de reden dat hij gevangen genomen werd. En daarna heeft Paulus dus een jaartje of vier gevangen gezeten. Eerst in Caesarea 2 jaar en daarna nog 2 jaar in Rome. Dat was dus officieel omdat hij een heiden zou hebben meegenomen naar de andere kant van de muur. Maar overdrachtelijk in Efeze 2 is die muur een uitbeelding van de wet. Dat staat er ook gewoon bij. De wet maakt namelijk scheiding tussen Jood en Heiden. Tot vandaag. Maakt zelfs scheiding tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de Heiden. Volgens de Bijbel niet, maar in de praktijk wel. Dus ja, dat is jammer. Dat hoort niet zo, dat moet niet zo. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. De middenmuur. De muur is namelijk een beeld van de wet. En als de psalmist zegt, met mijn God spring ik over een muur, heeft het nog steeds diezelfde betekenis. Heb je dat? Je moet namelijk uit die gevangenis van de wet, moet een mens verlost worden. Als hij zich tenminste daarin bevindt. Als je onder de wet leeft, je moet leren dat die niet zaligmakend is, in tegendeel. Dus dat is wat het is. Aan de ene kant vind je dus kades, de heilige dingen, van de 5 enzovoorts. Aan de andere kant vind je sur, dat is van de wet. En daartussen, in dat dilemma dus, bevindt Abraham zich. Ik blijf er niet langer bij stilstaan, want het heeft voor de rest van het verhaal ook weinig betekenis. Maar zo, dat is nou eenmaal de positie van de mens in het algemeen. Verder speelt het ook in deze geschiedenis geen enkele rol. En Gerard, dat zei ik u al, dat is zoals leven voortsukkelt. Het verblijf, de slepende zaak. En dan lezen we dus, maar het is een bekende verhaal. Als nu Abraham van Sarah zijn huisvrouw gezegd dat ze is mijn zuster. Hij deed het weer, hè, net als in de tijd in Egypte. Zo zond Abimelech, de koning van Gerard, en nam Sarah weg. Het schijnt een eigenaardige gewoonte te zijn van de machthebbers om een verzameling aan te leggen van vrouwen. Ja. Maar God kwam tot Abimelech in een droom, dus 's nachts. Kijk, in een droom, dus 's nachts. Je leest er makkelijk overheen, mede omdat je het ook niet verwacht, maar de man droomde. Dat verwacht je niet, want gewoonlijk heet de dromer Jozef. In het Oude, zowel als in het Nieuwe Testament. Op een enkele uitzondering na, want de grote machthebber van de wereld wil ook nog wel eens dromen. Dat wil zeggen de farao in Egypte. Want dan is weer Jozef in de buurt om het uit te leggen. Of eventueel Nebukadnezar. In het boek Daniel. En dan hebben we het ongeveer wel gehad. En mijn commentaar daarop is altijd. Het kost een hele avond om het uit te leggen. Om te laten zien dat het zo is. Misschien wel meerdere avonden zelfs. Maar als de profetie of het beeld of het visioen of wat het maar is, komt als droom, als het uitdrukkelijk ook zo vermeld wordt, dan is het ook uitdrukkelijk zo dat het een en ander van doen heeft met onze tegenwoordige tijd. Dat hangt samen met slaap, namelijk. En sinds Adam sliep, is dat een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Waarin de praktische wereld, laat ik zeggen, maar voorbij gaat. Want er wordt verder geen aandacht aan besteed. Het is verder ook niet in beeld. Er is iets anders in beeld. Dat is de droom. En u weet van Adam, hij raakt in een diepe slaap. Er staat niet dat hij droomde, maar het is wel een diepe slaap. En in die tijd werd Eva gebouwd, staat er geloof ik, uit een rib van Adam, vervelend is dat je dan aan de biologen moet uitleggen dat het een wiskundig begrip is. Een rib is een zijde. Een aspect. Een facet, dat is voor de edelstenen, hoe heet dat, edelsmid. Een facet, een zijde. Een kant in dit geval van Adam, van de man. Er werd de vrouw uitgeformeerd en Efeze 5 zegt dat het een beeld is van Christus en de gemeente. En terwijl het lijkt of de Heer slaapt, doet hij een werk. Terwijl het lijkt of de Heer slaapt, wordt uit één aspect van hem zijn vrouw, beter zijn lichaam dus, zijn vrouw, maar zo heet het in Efeze 5 voor de gelegenheid, geformeerd. Dat is waar het over gaat. En als er gedroomd wordt in de Bijbel, gaat het over onze tijd. Bijvoorbeeld, dat zijn de markante dromen. Niet die met een groot verhaal, maar die waarvan je helemaal niks weet. Dat Daniel in slaap sukkelt, zal ik maar zeggen, terwijl de engel of de boodschapper, althans, wat hetzelfde is, met hem spreekt. En daar staat hij dat hij viel in een diepe slaap en toen moest de engel hem wakker porren. En toen ging het verhaal weer verder. Hebben jullie nog? Dat soort dingen. Dan ontbreekt er een stuk uit het verhaal op een of andere wijze. Dat is onze tegenwoordige tijd. Dat is de verborgenheid enzovoorts. En als Jozef droomt, Jozef, de meesterdromer. De meeste dromers waren trouwens sowieso Jozef. Ook de Nieuw Testament is hem. Als die eerste Jozef droomt, dan droomt hij over dat hij koning zou zijn. En dat kan je in de hele Bijbelse geschiedenis nergens meer plaatsen, ook profetisch niet. Want de koningschap zou niet van Jozef zijn, maar zou voortkomen uit Juda. En toch werd het Jozef. Maar het was, terwijl niemand het wist, in het buitenland. Althans, aanvankelijk. Daarna komen de diverse hoofdstukken, episoden die dat dan weer beklemtonen. Inclusief de geschiedenis van Benjamin en de beker van Jozef enzovoort. Allemaal onder diezelfde omstandigheden. Maar het is de uitbeelding van de tegenwoordige bedeling waarin de heerschappij berust. Koningschap kan je niet meteen zeggen, maar toch. Waarin het berust, niet bij Juda, maar bij Jozef. Namelijk niet bij de twee stammen, maar bij de 10 stammen van Israël. Ja, in het verborgene, maar het gebeurt nou eenmaal. Zie? En dan nog, die droom is dan nog steeds dubbel. Steeds, die van hem is dubbel, die van de farao vervolgens ook, die Jozef dan verklaren moet. Dat is ook een dubbele droom met twee keer dezelfde betekenis, maar dat heeft alles van doen met die kwestie van het eerstgeboorterecht enzovoorts. Ik kan natuurlijk moeilijk nou die dromen gaan uitleggen, maar dat is waar het over gaat, over onze tegenwoordige tijd. En wat hier gebeurt is precies dit. Abraham is de drager van Gods beloften, om zo te zeggen. Zijn vrouw, de vrouw, is de zichtbare vorm daarvan. Ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen. Dus de verpakking klinkt zo oneerbiedig. Dat bedoel ik echt niet zo lelijk. Maar het zijn de uitwendige dingen. Maar het is niet de essentie. En die uitwendige dingen, ja, die worden opgenomen in de wereld. Die komen terecht bij Abimelech, bij de Filistijnen enzovoort. De uitwendige vorm. Dat is zelfs wat de kerk, ongeacht wat u daaronder verstaan wil. Ik gebruik met opzet het woord kerk nu. Dat is wat de kerk overkomt. Wordt een onderdeel van de wereld, wordt ingepand enzovoort. Maar raakt daarmee zijn of haar bestaansrecht feitelijk kwijt. Dat is wat gebeurt. Het gaat eruit. Ik heb het laatst nog trouwens nagevraagd. Ik heb het niet nagevraagd. Ik heb het aangehoord van Freek de Jonge. Freek de Jonge. Moet even nadenken. Freek de Jonge. Predikantenzoon. Dat is al een paar jaar terug. Zat hij in gesprek op televisie. Zat hij in gesprek met Andries Krevel. Was het, geloof ik. Zaten ze op een lege kerkbank ergens. En toen vroeg, ik weet niet wat de aanleiding was, de hele context weet ik niet. Maar Andries, het gezicht van de evangelische omroep toen. Die vroeg aan de domineeszoon, de cabaretier, de belhamel. Hij vroeg iets van, wat zou de kerk moeten doen? Want de kerken zijn leeg, de kerken lopen leeg. Wat zou de kerk moeten doen om weer, enzovoorts. En het exacte antwoord ben ik inmiddels ook vergeten. Maar hij zei toch zoiets, ze moeten terug naar de Bijbel. Want dat is hun core business, zoiets. En de man, die gelooft daar zelf helemaal niet in. Maar die stelde gewoon vast, want dat is wat hij wel zei, de kerk heeft geen bestaansrecht als ze de Bijbel dichtlaten. En zo is het ook. Nou ja, ik vond het wel sterk. Maar het is wat gebeurt. Het probleem van elke organisatie is altijd dat een organisatie per definitie een werelds ding is. En elke vorm van statuten en dat soort dingen is wereldse organisatie. Het is wet en je neemt daarmee een plaats in de wereld als zodanig. Ik begrijp dat het ook niet te voorkomen is, direct. Maar tegelijkertijd is het een compromis. En als je niet oppast, Abraham, dan raak je je vrouw kwijt. En eerder al in Egypte en later Isaac met Rebecca. Het is gewoon hetzelfde verhaal. Dat is wat er gebeurt. En wat met Israël gebeurd is, want daar gaat het primair over natuurlijk. Hoewel Israël is ook aanschouwelijk voorbeeld. Ook voor ons vandaag blijft hetzelfde verhaal. Maar wat er met Israël gebeurd is, ze hebben het woord losgelaten. Ze hebben de kennis verworpen, zegt Hosea, enzovoort. En Israël is een nietszeggend volk geworden, want ze hebben geen boodschap. Er staat er letterlijk nietszeggend. Is stom geworden, vandaar in de Bijbel het verhaal van doofstommen, enzovoort. Die zijn de uitbeelding van Israël. Ze zijn het woord kwijt, ze hebben het woord verworpen en daarmee geen bestaansrecht meer. En dat is het probleem. Je raakt dat in de praktijk kwijt. Dat is wat uitgebeeld wordt hier. Het gaat niet over of Abraham iets verkeerds deed of dat Sarah iets verkeerd deed of zo, dat is het punt. Het gaat erom dat dit een profetische aangelegenheid is. Dat staat er trouwens ook bij, dat het dat is. Dus je moet het daar ook gewoon bij laten. Maar dit is wat het illustreert. God kwam tot Abimelech in een droom desnachts en hij zei tot hem, zie, gij zijt dood om de vrouwen wil die gij weggenomen hebt, want ze is met een man getrouwd. Doch Abimelech was tot haar niet genade, daarom zei hij, Heer, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Heeft hij, is ook onwetend dus, maar goed. Heeft hij zelf niet tot mij gezegd, ze is mijn zuster en ook zij heeft gezegd, hij is mijn broeder. In oprechtheid, mijn harten en reinigheid, mijn handen heb ik dit gedaan. Over dat zuster en broeder ga ik het ook niet meer hebben, want dat hebben we ook al uitgebreid besproken, hoe dat dan eigenlijk in elkaar steekt. Het is niet geheel onjuist, maar goed. Kortom, God zei tot hem in een droom, ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uw harten gedaan hebt en ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen, daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu deze mans huisvrouw weder, want hij is een profeet. Heb je dan? Dat betekent dat die hele episode dus een profetische betekenis heeft. Verder lijkt me dit niet de meest voor de hand liggende plek om te melden dat Abraham een profeet is. En dat het toch gebeurt, is natuurlijk om aan te geven dat je deze geschiedenis niet moet gaan uitleggen als dan maakt Abraham en Sarah maken ze weer dezelfde fout als in de tijd in Egypte. Wat zijn dat voor domme lui? Zijn ze zo hardleers? Welk voorbeeld moeten wij niet navolgen en welke tekst spreekt mij in het bijzonder hierin aan? En dat soort dingen. Weet je wel, de kwestie van de ethiek. Je moet dat vergeten, hij is een profeet. Het is illustratief voor de gang van zaken. Het mannelijke is het essentiële en het geestelijke, het vrouwelijke is de uitwendige vorm daarvan. de buitenkant, zo u wilt, maar wel op het risico dat we door die buitenkant het hele verhaal kwijtraken, dat deze dingen uiteengetrokken worden. Dat men de essentie kwijtraakt. Met Israël gebeurt dat eventueel ook. En dat is wat hierin ook uitgedrukt wordt, ook in onze tegenwoordige tijd. En dan heb ik het niet eens maar over het Joodse volk, uiteraard, maar dan heb ik het over heel Israël. Dat heeft bestaansrecht, ook in de wereld, omdat het de drager is van Gods belofte. Als dat niet het geval is, raakt men zijn identiteit kwijt. En een van de problemen van de westerse volkeren, wie dat ook zijn mogen, is dat ze niet weten wie ze zijn. En waar ze voor staan, wat hun positie is in de wereld. Zie? En gebrek aan normen en waarden, dat is de kleine manier om het te zeggen. Maar dat is zo, ja, dat is men kwijt. Men weet het niet meer. En dan moet men zelf iets uitvinden, iets waarvoor men leeft. En tot voor kort was het, we moeten de democratie over de hele wereld verspreiden. Daarvoor was het evangelie. Of de Bijbel, en toen werd het de democratie. Maar iedereen weet dat de democratie al lang op zijn retour is. Ik roep het al jaren in elk geval. Dus en er zullen er nogal meer zijn, neem ik aan, die dat vaststellen. Dus vooruit maar weer, wat moet je dan? En nu moeten we de planeet redden voor het milieu. Je kan geen 3 minuten naar je televisie of naar je radio luisteren of ze hebben het over het milieu en het klimaat waar we wat aan moeten doen. Terwijl nog nooit iemand heeft kunnen aantonen dat de mens überhaupt daar ook maar enige invloed op zou kunnen uitoefenen. Dat ben ik serieus. Ik geloof er niet in. Ik geloof wel in verandering van klimaat. Maar ik, dat leerden wij vroeger op school. Het klimaat is zo'n ding wat altijd verandert. Daar kun je niet van op aan. Dat is het hele verhaal. En als men dus nu vaststelt dat het verandert, dan denk ik, ja, hoe komen ze daar nou bij? Niet naar school geweest misschien of zo. Dan kan het wel zijn dat ik het verkeerd zie, maar nog niemand heeft me kunnen uitleggen hoe het dan echt zit. Echt niet. Nou ja. En waarom is dat? Omdat men behoefte heeft aan een doel voor het leven. Aan een religie. Iets wat ons aan elkaar verbindt, waar we gezamenlijk aan moeten doen. Want het WK voetbal, dat wordt ook niet wat, dat heb je gehoord. Dus je moet iets hebben om voor te vechten, zal ik maar zeggen. Toch? Nou ja. Ik moet er verder geen woorden aan vuil maken. Dit is de wereld nou eenmaal. Maar dat is precies waar het over gaat. Dan ga je naar de Filistijnen, heet dat. Dat is de echte betekenis van de term dus, eigenlijk. Nou ja. De man is een profeet. Hij zal voor u bidden opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wedergeeft, weet dat gij voorzeker sterven zult. Gij en al wat uwes is. Dat wil zeggen, God weet de rechtvaardigen te verlossen. Maar dat lees ik in het Nieuwe Testament. Hè. Brengt een oordeel over de wereld, maar hij weet de rechtvaardigen te verlossen. Enzovoort. En want voor de gelovigen geldt, hij hoort niet bij de wereld. En voor Israël geldt ook, die is van andere orde. Die is speciaal, met een speciaal doel, door God verwekt om zijn woord te bewaren en om hem te dienen in de loop van de geschiedenis als zodanig. Toen stond Abimelech des morgens vroeg op. Dat is wel een aardige gewoonte, dat merkt u nu wel. Hè? Het is weer vroeg opstaan. Hij riep als een knecht en sprak al deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer. En Abimelech riep Abraham en zei tot hem: wat heb je ons gedaan? En wat heb ik tegen u gezondigd dat je over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? Gij hebt daden met mij gedaan die niet zouden gedaan worden. Voort zeide Abimelech tot Abraham: wat hebt gij gezien dat gij deze zaak gedaan hebt? En Abraham zeide: ik dacht, alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat ze mij om mijn huisvrouw wil zullen doden. Uit angst dus. Dat is het. Zo worden geformuleerd. Waarom dit compromis? Ja, omdat men bang is voor de wereld. Maar dat is het hele probleem met gelovigen altijd geweest. Ik wil niet zeggen met de gemeente, want het is voor alle tijden altijd zo geweest. Hè. Wanneer men werkelijk vasthoudt aan het woord van God, plaatst men zich buiten de maatschappelijke orde, feitelijk. En daar krijgt men grote problemen mee. Kijk, in Galaten 6, kent u dat? Galaten 6. Einde van de Galaten brief. Daar staat dat er zijn, ook onder de gelovigen, die de wet prediken. Maar de hele brief gaat erover dat dat volstrekt onbijbels is. En onwettig, trouwens. Maar hij zegt in Galaten 6, vers 12... al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. En in de praktijk onder de wet te leven, want dat is de term daarvoor. En ze doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Het punt is namelijk dat de essentie van het evangelie is dat het kruis van Christus, om die alliteratie er dan maar in te houden, een definitief oordeel inhoudt over deze oude wereld als zodanig. En dat voor zover wij God kunnen dienen, zou het zijn als wedergeboren mensen, dat wil zeggen als eerstelingen zijn de schepselen, of hoe dat maar heten mag, van een andere orde. Dat wil zeggen, men zou verder lezen in Galaten, daar staat namelijk vers 14, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. Dat wil zeggen, wij zijn voor de wereld dood en de wereld is voor ons dood. En dan kun je wel denken van, wij moeten toch als christenen het voorbeeld geven voor de wereld enzovoort. Dan moet ik u vragen, is dat niet gewoon hoogmoed dan? Waarom moeten wij het voorbeeld zijn voor de wereld? Omdat wij het beter zijn dan de wereld of wat dan ook. Ja, natuurlijk kan je daar een verhaal bij bedenken. Dat hoef ik niet trouwens, want dat hebben ze de eeuwen door altijd al gedaan. Zo van, de wereld heeft dat nodig, gaat slecht, er zijn allemaal misstanden in de wereld. Daar moeten wij wat aan doen. Bijvoorbeeld om niet te gaan voetballen in Qatar. Waar dan wel, vraag ik me wel eens af dan, maar toe maar. Maar in dit soort problemen wil ik ook niet verzeild raken. Het is onze wereld niet. En wij zijn niet geroepen om de wereld te verbeteren. Wij zijn geroepen om het licht, het woord van God, vast te houden. Ondanks de tegenstand en de vijandschap van de wereld. Want de essentie is dat christendom naar Bijbelse maatstaven is niet een van de grote wereldreligies. Het is het tegenovergestelde daarvan. Religie is dat de mens wat zou doen om de goden te behagen. Maar geloof is niks anders dan aanvaarden wat God gedaan heeft en wat hij in zijn woord aan ons heeft geopenbaard. Meer niet. En daar leven we uit. Daar houden wij aan vast. Enzovoorts. En dat is in strijd met de wereld. De wereld zegt, ken u zelf. De Bijbel zegt, opdat ik hem kende. En opdat ze hem alle kennen. En wat het maar is, er zijn meerdere van die schriftplaatsen. Hij heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Enzovoorts. En hij zal u in heel de waarheid leiden. Enzovoorts. Maar niet ken u zelf. Dat is wat de wereld doet. En wat alle religies doen. Enzovoort. Die sleutelen aan de mens als zodanig. Willen er wat beters van maken. Dat is in de loop der eeuwen nog nooit gelukt. Maar men blijft ermee bezig. Dag in, dag uit. En de Heer zegt, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal u mijn wet, mijn waarheid, mijn Torah, mijn truth, mijn wet, onderwijs in uw binnenste geven, enzovoort. Nou ja, daarvoor zijn we hier natuurlijk ook. Maar dat is het hele punt. Dat is wat zou gebeuren. En waar Israël als volk dat zou doen, heeft het bestaansrecht. En waar het zich assimileert met de volkeren, waar het opgaat in de volk, gewoon door het woord van God los te laten, bedoel ik. En daarmee wordt als alle andere volkeren, staat gewoon in de Bijbel, hè? Israël is als alle andere volkeren, staat er dan. Waar men dat doet, raakt men zijn bestaansrecht kwijt. Nou ja, dat is dan wat gebeurt. En ook in het christendom gebeurt dat natuurlijk. En dus ook onder de Israëlitische volkeren, het gebeurt nog steeds. Dan zeg maar, ja, dan gaat het over de Bijbel. En dan hoor ik, dat men zegt, ja, maar dat heb ik nog nooit gehoord. En dan denk ik, ja, dat is mijn schuld niet. Waarom niet? Oké, dan heb je nog nooit. Maar vandaag voor het eerst al maar, of wat dan ook maar. Er zijn zelfs dingen waarvan men zegt dat is de leer van Ab Kleinane wil. Dan denk je, ja, hoezo voor mij? Ik, niet alleen heb ik het uit de Bijbel, maar ook wel daarnaast hoor. Er is literatuur genoeg over. Over talloze onderwerpen waar men in het algemeen niks van weet. Het staat niet in de kanon, dat leert men niet op school, leert men niet in de kerk, het staat niet in de catechismus. Niet in de drie formulieren van eeuwigheid, niet in een pauselijke encycliek, maar staat wel in de Bijbel. Maar dat komt dus, men raakt het kwijt, men richt zich op de wereld als zodanig met de beste bedoelingen. Ik vind dat je als mens ook wat voor je medemensen moet over hebben. Maar om nou te zeggen dat dat typisch christelijk is, nee, dat is humanistisch. Ik heb er ook geen bezwaar tegen, totdat men zegt dat het christelijk is. Want dat is het niet. En dat een mens ook volgens de Bijbel enige verantwoordelijkheid draagt voor zijn omgeving, ook in dit oude leven en ook onder de Filistijnen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is ook zo, maar het is niet typisch christelijk. Geldt voor alle mensen. Christelijk is dat men komt tot geloof van wat God gesproken heeft en dat men een plaats krijgt in dat andere volk van God, dat hij zich verzamelt uit de heidenen in onze tegenwoordige tijd. Daar maken wij deel van uit. En het grote probleem, de grote opdracht in onze levens is niet eens wat men de grote opdracht noemt, namelijk het evangelie prediken, maar de strijd is in de eerste plaats om het woord van God te bewaren. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het goede strijd gestreden, zegt Paulus, 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Dat wil zeggen, ik ben trouw gebleven aan het woord van God. Dat is de goede strijd des geloofs. Dat schrijft hij op een andere plek aan Paulus. En dat is de essentie van de gemeente als tempel. Het bewaren van het woord van God. Hetgeen daarom zo moeilijk is, omdat de algemene menselijke en ook humanistische opvattingen daar vaak lijnrecht tegenover staan. En zelfs vijandig. Want wij zeggen ijskoud, de wereld is voor ons gestorven en wij zijn der wereld gestorven, het is onze wereld niet. En dan worden ze boos, omdat we dan blijkbaar niet meedoen. In de praktijk valt het wel mee, moet ik u zeggen, want in de praktijk is het altijd zo geweest dat oprechte christenen om praktische redenen dan toch redelijk geliefd waren als bazen. Werkgevers bedoel ik dan, hè, maar die heten toen nog gewoon bazen. En als werknemers ook, omdat ze gezagsgetrouw waren enzovoorts. En toch een plaats innamen in de samenleving. Zo is het ook. Zie? Maar dat is des te makkelijker voor ons, omdat het onze wereld niet is. Omdat we kunnen relativeren en beseffen dat het is van voorbijgaande aard. We hebben nog wat beters, wat hogers, wat mooiers. En we hebben een toekomst. Wat je van de wereld al zodanig moeilijk kunt zeggen. Toch? Nou ja. Ik moet het daar maar weer bij laten voor vanavond. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Deze oude woorden, deze oude geschiedenissen, maar niettemin nog steeds actueel, omdat ze betrekking hebben op uw heilsplan. Ook in onze tegenwoordige tijd. En we danken u dat wij ook in deze geschiedenissen het een en ander kunnen herkennen. Ook aangaande onszelf en onze eigen omstandigheden. En dat wij leren verstaan dat u ons getrokken hebt uit de wereld als zodanig, uit de duisternis, en ons geplaatst hebt in uw licht, opdat wij daarin zouden wandelen, in het besef van onze roeping en in het besef ook van uw opdracht om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt, onderweg naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u ook te mogen weten dat u het bent die voor ons zorgt. Want u hebt beloofd ons om ons alles te geven wat wij nodig hebben, opdat wij zouden kunnen leven tot eer van uw naam. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.